En we lezen vanmiddag Openbaring 2, vers 1 tot en met 11. Schrijf aan de engel van de gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanning en uw volhardingen, dat gij de kwaden niet kunt verdragen. En hen op de proef gesteld hebt die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat gij hen leugenaars hebt bevonden. En gij hebt volharding en hebt verdragen om mijns naams wil. En gij zijt niet moe geworden, maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weer uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Doch dit hebt gij, dat gij de werken van de Nicolaïten haat, welke ook ik haat. Wie een oor heeft, die hoore wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs van God is. En schrijf aan de engel van de gemeente te Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden. Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt. En de laster van hen die zeggen dat ze Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die hoore wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade lijden. Tot zover. Er zijn heel veel elementen die we eigenlijk zouden moeten benoemen in dit kleine stukje uit Openbaring 2. Het is het boek Openbaring, Openbaring van Jezus Christus. God onthult wie de Heer Jezus is en hij wil u en mij laten meegenieten. Hij wil u vertellen hoe geweldig de Heer Jezus is. Misschien hebt u ooit kennis met hem gemaakt en ja, weet u dat de Heer Jezus voor schuldige en voor zondige mensen aan een kruis wilde sterven en dat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is eigenlijk het mooiste wat je jezelf kunt toewensen. Eeuwig leven. Hoe het ook gaat, wat het ook is, wat het ook brengt, eeuwig leven. Leven uit God. Leven bij God. Het is het prachtige van het evangelie dat een ieder die wil komen ook mag komen. De enige voorwaarde is dat u met uw schuld gaat, dat u met uw prut, met uw narigheid, met uw verkeerdheid bij God komt. Deze dingen ook beleidt, erkent, voor God uitspreekt. En de Heere God zegt, er is maar één mogelijkheid, geloof in de Heere Jezus. En dat geloven in de Heer Jezus wordt dan vandaag misschien wel onder kritiek gegooid, maar dat is de eenvoudige, maar ook de eenduidige oplossing. Geloven in de Heer Jezus, dat is de weg. En als je dat gelooft, dan heb je eeuwig leven. Niet dan krijg je misschien, als je daarna nog goed je best doet, dan heb je eeuwig leven. Ik hoop dat we allemaal dat eeuwige leven hebben. Voor u is dit laatste Bijbelboek bedoeld dan. Voor mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen en die door die Heilige Geest die God in ons gegeven heeft ook deze dingen kunnen begrijpen. Maar er wordt eigenlijk nog een voorwaarde aan vastgeknoopt en wel de voorwaarde dat u ook van plan mag zijn, wilt zijn om voor de Heer Jezus te gaan. Om voor hem te leven, om voor hem te dienen, om voor hem te strijden, om knecht te zijn. Nu is dat niet helemaal ons grote doel. Het liefst willen we baas zijn in eigen leven. We willen eigenlijk onafhankelijk zijn. We laten ons niet zo makkelijk knechten. Wij worden ook daartoe aangezet. Hè. De eenvoudigste werknemer vandaag is belangrijker dan de directeur. Ik bedoel, de hele wereld staat bijna op zijn kop. Ik begrijp het wel dat iedereen ongelooflijk waardevol is. Maar van knechtverhouding willen we eigenlijk niet meer horen. De directeur moet spreken van, ik heb een aantal collega's. En dat is inclusief de jongste bediende. Zo gaat het ongeveer. Hè. Dat is niet meer van vroeger. Geen hoog en laag situatie. Het is allemaal van hetzelfde niveau. Toch moeten we leren dat het bij God anders is. En dat zal vanmiddag, denk ik, uit de verf komen. Hoop ik. De Bijbel deelt het laatste Bijbelboek in drie stukken. Op hoofdstuk 1, dat was het eerste stuk. De hoofdstukken 2 en 3, waar we nu mee bezig zijn, dat is het tweede stuk. En de hoofdstukken 4 tot en met 22, heel lang, maar dat is het derde stuk. Zo zegt de Bijbel dat zelf. Hetgeen gij gezien hebt, hetgeen is, hoofdstuk 2 en 3, en hetgeen na deze geschieden zal. Want zo begint het derde stuk en zo beginnen ook de woorden van hoofdstuk 4. Ik heb het niet bedacht, dat staat al heel lang in uw Bijbel. En het eind van hoofdstuk 1 liet zien dat de Heer Jezus tussen de kandelaren wandelt en dat hij 7 sterren in zijn rechterhand heeft. En die 7 kandelaren, dat zijn 7 gemeenten. En die 7 sterren, dat zijn engelen van die 7 gemeenten. En toen hebben we gezegd, over die engelen van de gemeente ga ik de volgende keer wel iets zeggen. Dat is ook het thema van vanmiddag. Daar begin ik ook mee. De bengel van de gemeente, heel oud grapje hoor, is 1000 keer verteld, weet iedereen te vinden. Maar de engel van de gemeente is wat moeilijker. Wie zou daarmee bedoeld zijn? Nou, als je dat aan kinderen vraagt, dan zeggen ze, dat is onze dominee. Anderen zeggen, ja, dat is de scriba, weet je wel, de secretaris. Dat zal hem dan moeten zijn. Maar wie is dan de engel van de gemeente? En wordt alleen die ene bedoeld, man, groepje? Ik wil u een paar kenmerken noemen van een engel. Want ik denk dat de Bijbel zichzelf altijd gaat verklaren. Misschien wilt u met mij opslaan Psalm 103 en daarna Jesaja. Psalm 103. Aan het eind. Vers 19. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koningschap heerst over alles. En nu komt wat ik bedoel. Loof de Heere, gij zijn engelen. En die worden nader aangeduid. Die worden omschreven. Gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. Loof de Heere al zijn heerscharen. Gij zijn dienaren die zijn wil volbrengt. En dan loof de Heere al zijn werken aan alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heere mijn ziel. Het gaat mij om wat er van die helden, van die engelen staat. Krachtige helden die zijn woord volvoeren, luisterend naar de klank van zijn woord. En ik denk dat je onder de heerscharen eveneens diezelfde engelen moet verstaan. Dienaren die Gods wil volbrengen. Nou, laat dat eens op je inwerken. En je vraagt je af, wat zou dan een engel van de gemeente zijn? Zou de schrift afwijken van wat er ooit gezegd is? Nee, er is altijd harmonie tussen het Oude en het Nieuwe. Tussen het Eerste Testament en het Tweede Testament. En als in het Nieuwe Testament, in Openbaring 2, sprake is van een engel van de gemeente, is dat niet zomaar een postbusnummer? Dan is dat duidelijk in de gemeente iemand, of zijn het die kenmerkende dingen van een engel vertonen. Nou, op een andere plek staat dat het dienende geesten zijn. Ja, u voelt al, om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. Zo begon Openbaring 1. Zo begon het boek Openbaring zelfs. Maar dienende geesten. Maar ook krachtige helden. Die luisteren naar wat God heeft gezegd. En die dit ook volbrengen. Krachtige helden. Luisterend naar het geklank van Gods woord. En kennelijk wezens die Gods wil volbrengen. Hier kom je al bij een behoorlijke selectie uit. Zo van, als je dit nu plakt op de gemeente, op de broeders en zusters, op de gelovigen. Wie zal dan zeggen, ja, ik ben nog steeds in beeld. Zijn die er waarschijnlijk niet. Misschien zeggen we nu allemaal al, de lat ligt nu al te hoog voor ons. Want wie is dan een krachtige held als het om het woord van God gaat? Zijn we niet allemaal van die bangets, van die mensen die hard wegrennen, die niet voor de Heere leven, wel een grote mond hebben als Petrus, maar als het even dichterbij komt, dan zeggen we al heel snel, ik ken hem niet, of zoiets. Hè? We hebben die voorbeelden in de Bijbel. Toch staat dit er. Van u en mij wordt eigenlijk verlangd dat wij dienaren willen zijn, dat we krachtig zullen zijn, dat we luisteren naar wat God heeft gezegd en dat we zijn wil doen. Loof de Heere, gij zijn engelen. Schrijf aan de engel van de gemeente te. Er komt nog een flink stuk bij in Jesaja. Hoofdstuk 6. U kent dat waarschijnlijk uit Jesaja. Want als ik het lees, dan zegt u, oh ja, dat heb ik vaker gehoord. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vulden de tempel serafs, dat zijn engelen. Engelen worden in twee categorieën genoemd in de Bijbel, niet mannetje en vrouwtje, maar serafs en cherubs. Serafijnen staat de vertaling in cherubijnen. Hier zijn het de serafs. Als het om de troon van God gaat bij de tabernakel, dan gaat het om de cherubs, zullen we ontdekken. In dit laatste Bijbelboek. Maar even over de serafs. Serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte hij zijn aangezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten. Met 2 vloog hij. En de een riep de ander toe. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpenposten beefden van het luide roepen. En het huis werd vervuld met rook. Toen zei ik, dat is Jesaja, wee mij, ik ga ten onder. Want ik ben een man onrein van lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. Maar een van de serafs, van die engelen dus, vloog naar mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar genomen had, raakte mijn mond daarmee aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt, nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Daarop hoorde ik de stem des Heeren die zei, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zei, hier ben ik. Zend mij. Ik wil graag een knecht zijn. Dat is mijn vertaling. Maar waar het me nu om gaat, broeders, zusters, is de volgende opmerking. Dat hier engelen omschreven worden in een hele bijzondere setting. Ze zijn vlakbij de troon. Ze hebben besef van wie daar op de troon zit, want ze zeggen en ze roepen dat elkaar toe. Dus jij zegt tegen mij heilig en ik roep terug heilig en dat flitst zo over en weer. Heilig, heilig, heilig is de Heere. De hele zaak is van de heerlijkheid van de Heere vol. Ze hebben bovendien besef van ja, wat het altaar is, want als Jesaja roept, ik ben een man onrein van lippen en woont te midden van een volk dat onrein van lippen is, dan gaat een van die serafs naar het altaar, neemt met een tang, een gloeiende kool en raakt de lippen van Jesaja aan. Kennelijk besef van het altaar, van reiniging door dat wat op het altaar is gebeurd. En mijn laatste opmerking is, in verbinding met Jesaja 6... In het Nieuwe Testament staat, dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag, Johannes 12. Dit stukje uit Jesaja wordt in het Nieuwe Testament expliciet, dus zonder vraagtekens, op de Heer Jezus geplakt. Jesaja zag kennelijk zijn glorie, zijn heerlijkheid. En nu kom ik bij die engel van de gemeente terug. Een engel van de gemeente, dat is dus iemand die een krachtige held is. Dat is een dienaar, een bode des Heren. Iemand die, laten we zeggen, een boodschap kunt laten doen. Dat is iemand die luistert naar het geklank van Gods woord. Die ook Gods wil volbrengt. Nou, dat is al een hele mond vol. Maar Jesaja 6 gaat daar nog ver bovenuit. Dat is iemand die besef heeft van de glorie van de Heer Jezus. Dat durf ik nu echt te stellen. Want in Johannes 12 wordt dit gebeuren, dit tafereel van Jesaja 6 op de Heer Jezus van toepassing verklaard. Ineens zie je dat serafijnen kennelijk besef hebben van de glorie van de Heer Jezus. En zeggen, hij is zo geweldig, hij is zo hoog, hij is zo groot. Heilig, heilig, heilig is de Heer. En alles beeft. En bovendien hebben zij het besef van wat op het altaar is gebeurd. Nou, als je dit allemaal op een rij zet. En je zegt dan opnieuw, wie is dan de engel van de gemeente? Dan kom je tot de volgende opsomming. En die is niet eens compleet. Ja, het is toch wel een dienaar. Een knecht. Het is iemand die luistert. Het is iemand die doet. Het is iemand die weet wie de Heer Jezus is. Die ook eerbied heeft voor de Heer Jezus. Zich ook in die zin uitlaat. Dit ook zegt. En bovendien iemand die weet wat daar op het altaar is gebeurd. Zou de engel even willen gaan staan vanmiddag? U blijft allemaal zitten. De enige die staat ben ik toevallig. En ik ga graag naast u zitten. Want wie zou aan deze kwalificaties voldoen? Niet één. Schrijf aan de engel van de gemeente. Zal ik het Veenendaal invullen? Waar komt die brief dan? Oh, zegt de ene keer, bij ons natuurlijk. En de andere keer zegt, ja logisch, wij toch. De naam van een kerk. U voelt aan dat het daarover niet gaat. Het gaat kennelijk over wat anders. En de Heer Jezus, u ziet hem nu lopen tussen de kandelaren. Die kandelaren zijn die zeven gemeenten. Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Hij wandelt daar tussen de kandelaren. En hij heeft in zijn rechterhand die zeven sterren. En hij beoordeelt. Hij weegt. Hij bekijkt. Dit heeft op mijzelf, lieve mensen, een diepe, diepe indruk gemaakt. En ik heb me afgevraagd, Dato, zijn er bij jou sporen van zo'n engel te zien? En nu is het voor jullie heel makkelijk om te zeggen, ja, ik zie dat bij jou wel hoor. Ja, ja, je bent, nou ja. Maar u kent mij ook niet verder dan misschien dat plaatje daar bij de koffie. En een paar die weten iets meer. Maar iedereen die wat verder duikt, en u zou dat aan hen niet kunnen vragen. Dus nou, hij heeft ook wel eens momenten dat hij niet op die engel lijkt. Niet veel momenten natuurlijk, maar wel een aantal. Nee, maar ik wil gewoon naast u gaan zitten. En ik wil ze gewoon vertellen dat de gemeente grote, grote behoefte heeft aan deze mens. Wij hebben andere normen. Hè, van, ja, die moet je toch teksten uit je hoofd kennen. Je moet dogmatische dingen kunnen oplepelen. Je moet de verklaring en de taal. En je moet dit en dat allemaal kunnen weten. Dat zijn de mensen. Maar hier gaat het om een engel van de gemeente. Ik wou dat ze er waren. Weet je waarom? Dat zijn nu precies de representanten van de Heer Jezus. Dan wordt op datzelfde moment de openbaring van de Heer Jezus Christus op aarde een feit. Want dat is nu precies wat er gebeurt. Want als jij en ik hieraan voldoen, ja, dan laten we de Heer Jezus zien. Dan kunnen ze in ons de Heer Jezus zien. Dan kunnen ze ontdekken wie hij is. Nu, het boek Openbaring, Openbaring van Jezus Christus, de onthulling van de Heer Jezus. In wat je gezien hebt, Johannes, dat prachtige visioen, dat schitterende beeld. En wat straks gaat komen, wat na deze geschieden zal, Openbaring van Jezus Christus, maar ook in hetgeen is. Dat betekent dat jij en ik vandaag aan de beurt zijn om de Heer Jezus te openbaren. Dat bedoelt de Bijbel hier. En dat openbaren van de Heer Jezus, dat etaleren van onze Heer, dat krijgt een soort norm. Daar moet je je ergens aan relateren. Daar moet je je ergens mee kunnen vergelijken. Er moet ergens een norm zijn. Nou, die norm wordt hier onmiddellijk zeer hoog neergezet. Daarom zei ik, de lat hangt gelijk behoorlijk hoog. Dat staat hier. Als we dat gehad hebben, dan komt het weer bij hem terecht. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Dat is dus de Heer Jezus zelf. Iedere keer komt in die zeven blokjes, die zeven stukjes over de gemeente, een gemeente, komt iets van Openbaring 1 terug. In Openbaring 1 kregen we dus dat complete beeld. En in Openbaring 2 en 3 komt steeds een heel klein stukje van dat schitterende terug. Bij elke gemeente een stukje. En dat stukje van vandaag is, althans wat Efeze betreft, dat is dat hij tussen de gouden kandelaren wandelt en dat hij de zeven sterren in zijn rechterhand had. Bij Smyrna, waar we ook van lazen, dit zegt de eerste, de laatste die dood geweest is en levend geworden is. Dat is ook uit datzelfde stuk uit de Openbaring in. Steeds komt een stukje van die glorie van de Heer Jezus, die schitterende uitstraling van hem, komt terug in deze zeven gemeenten. En van Efeze wordt gezegd dat daar nog heel veel goed is. Ik weet niet of u ooit de gedachte gehoord hebt dat in Openbaring 2 en 3, dus bij Efeze, Smyrna, een soort profetische lijn van de hele kerkgeschiedenis te vinden is. Misschien zegt u dat is voor mij een brug te ver. Dat kan. Maar mensen zitten hier ook. Hier zitten ook mensen die graag studeren. Die graag wroeten. Doorvorsen. Doordenken. En zeggen ja, dat zou ik toch wel graag willen weten. Je kunt in de zeven gemeenten die hier genoemd worden precies de hele kerkgeschiedenis terugvinden. Tot en met vandaag. Misschien is het even wennen. Maar het begint in Efeze, dat is de eerste afwijking. De tweede afwijking is de tijd van lijden en van moeite, van vervolging en van druk. Smyrna, een verdrukking van 10 dagen. En er is ook een verdrukking geweest in die tijd in Klein-Azië van 10 jaar, merkwaardig genoeg. Ze hebben eronder geleden. Dan krijg je Pergamum, een soort mix van geloof en wereld. Dan krijg je Thyatira, regelrechte afgoderij geïntroduceerd, de Baalsdienst en Isabel, die haar kans. En dan krijg je Sardes, een soort herleving. Maar dat is ook weer op een soort dode vorm uitgelopen. Je hebt de naam van dat geleefd, maar je zei dood. Dan krijg je weer een opwekking, Philadelphia. En dan krijg je uiteindelijk de Heer Jezus die buiten staat, Laodicea. Het is alsof je de hele lijn zo in één keer aangereikt krijgt. Het is nu te veel, maar u koopt toch een bandje, dus u hoort het nog wel 12 keer. Nou, ik hoop het eigenlijk niet. Maar er is nog een lijn. En dat geef ik voor de studenten die nu nog niet tevreden zijn, die nog verder willen spitten. En dat is namelijk dat er een parallel is tussen de koningshuizen uit het Oude Testament, tussen de dynastieën en Openbaring 2 en 3. En die is ook interessant. En dat betekent dat het met Salomo en David begint, weet je wel, maar dat het langzaam maar zeker helemaal een soort teloorgang is geworden. Uiteindelijk is alles wat met koningshuis te maken heeft ook weggevaagd. Nou, dat gaat ook helemaal terug. Ook die parallel is niet zo moeilijk, want als hier sprake is bij Thyatira bijvoorbeeld van een vrouw Isabel, dan moet je toch naar het Oude Testament en dan moet je toch het koningshuis van Achab bestuderen, want Isabel was de vrouw van Achab. En dan kom je vanzelf eigenlijk bij een soort eikpunt uit. Dan kun je in ieder geval terug en je kunt verder. Dat zijn duidelijke lijnen de schrift. Dat zeg ik als een tussenzin voor u. Ik wil me beperken tot Openbaring 2 en 3 in de zin dat die zeven gemeenten er alle zeven toen waren. En dat de situatie die hier gegeven wordt er toen was. En dat dit bedoeld is als een stuk informatie, maar ook als een stuk reparatie, moet ik het zeggen, een soort hergroepering in die tijd. Openbaring van Jezus Christus. Efeze, jullie is alles nog heel, heel erg goed. Er zijn nog geweldige dingen. Jullie haten de werken van de Nicolaïten. Dat is een heel moeilijk verhaal hoor. Nicolaïten, die komen we nog een paar keer tegen. Waarschijnlijk, het woord betekent iets van verheffers van het volk. Sommigen denken daarbij aan een soort democratisch beginsel in de kerk. Zo van, de meerderheid beslist. Alsof dat de norm dan zou worden. Sensitivity training hebben we een aantal jaren terug geïntroduceerd gekregen. En de meerderheid van de groep, nou dat was het dan ongeveer. En dus zijn we langzaam maar zeker gezakt. Want de meerderheid van de groep gaat steeds naar beneden. Gaat nooit omhoog. Het pijl zakt alleen maar. Nu, dat zou dit kunnen betekenen, de verheffers van het volk. Dat betekent dat democratie zijn intree heeft gedaan in de gemeente, in de kerk, en dat daardoor in feite de teloorgang is ingezet. Nou, toen haten ze de werken van de Nicolaïten nog. Dat is een zeer acceptabele uitleg. Of dat de enige mogelijkheid is, dat laat ik los. Ik durf mijn hand daar niet voor in het vuur te zetten, omdat het vaag is. Maar in ieder geval, dit is een behoorlijke indicatie. Dus er was van alles goed in Efeze. Maar de eerste liefde was er niet meer. Ik heb in Efeze rondgestapt nu, de antieke stad die helemaal opgegraven is vrijwel. En je verbaast je over wat er toen in die tijd is geweest. De tijd dat Johannes daar heeft gewerkt, gewoond, van daaruit is hij namelijk verbannen naar Patmos. Hij kende die omgeving, hij kende ook die andere gemeentes, waarschijnlijk heel goed. Hij heeft daar rondgereisd. Efeze. Maar elke situatie daar is bijna afgodisch. Ik kan me voorstellen dat ze daar een beetje het hoofd in de schoot gingen leggen. Dat ze uiteindelijk dachten, moet het allemaal zo zwaar? Moet je overal tegen zijn? Kun je niet ergens voor zijn? Ja, dat kan. Maar voor de Heer Jezus, dat kwam niet over. Tegen al die andere dingen daar is heel moeilijk. Hun liefde was minder geworden. Als ik vandaag zeg dat hij niet alles nog goed doet, de was, de keuken, schoonmaak, reparatie, weet ik veel allemaal. Dan kan er een hele lijst komen, en die is best te schrijven voor haar, van dingen die ze allemaal goed doet. Maar als dat het enige is, je voelt aan, dan is de echte vonk er niet meer. En daar ging het om. Liefde. Weet je waarom dit nu zo erg is? Omdat dit nu precies dat is wat God in je hart heeft gegeven. De Bijbel maakt duidelijk dat je toen je tot geloof kwam in de Heer Jezus, dat op dat moment de liefde van God in je hart is uitgestort. Deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Gaat ver, hè? Mag ik dan zeggen dat ik God ben? Zeg ik niet. Maar de liefde van God, God is liefde. Die liefde van God is in mijn hart uitgestort. Door die Heilige Geest die in mij woont en die van mijn lichaam zijn tempel heeft gemaakt. God is liefde. God woont in je. En als liefde niet meer aanwezig is, betekent dat dat de Heilige Geest uitgeblust is. Dat staat niet hier. Dat staat in de brief van de Efeziërs bijvoorbeeld. Maar wat doet de Heilige Geest dan bij jou? Stel je voor, maar ik ga nog steeds 2 keer per zondag naar de dienst. 1 keer per zondag naar de dienst. Ik ben ook nog geabonneerd op. En ik heb nog een hele rij donaties. Ginds, links, voor, achter. Ik weet allemaal precies hoe het gaat. En ik ben meelevend hoor. Jazeker, als er iemand vraagt om mee te helpen verhuizen, dan ben ik er met mijn aanhangertje. En als iemand gaat behangen, dan zeg ik, dat kan ik beter niet doen. Want ik hang alle banen scheef. Maar ik ga wel inzeepen hoor. Ik ben er echt. Jawel, er is van alles. En als er gevraagd wordt om de hand op de mouw te steken, zijn er toch nog wel velen die willen helpen. Maar hoe is het met uw hart? Hoe is het met je liefde? Wordt met liefde alleen een soort vertaalslag gemaakt naar praktische hulp, betoon, dienstbaar zijn? Is dat? Ja, natuurlijk is dat in de wereld zo. En als je al geeft, dan wil je ook graag wat terug. Dan is het ook nog vragende liefde. Eisende liefde bijna. Graaiende. Nou, dat durf je niet te zeggen, maar dat komt er wel heel dichtbij. Hè? Dat komt bijna om het hoekje. Wat is er nog over van die goddelijke liefde die alleen maar geeft, die alleen maar uitdeelt, die alleen maar bukt, die alleen maar zichzelf wegcijfert? Is dat niet het grote probleem tussen mannen en vrouwen vandaag? Is dat niet het probleem waardoor huwelijken kapot gaan? Waardoor mensen geëmancipeerd willen zijn, of vrouwen dan geëmancipeerd willen zijn? Omdat die mannen alleen maar graaien, omdat ze alleen maar nemen, alleen maar claimen. Van die goddelijke liefde is niets meer te vinden. Nou ja, we gaan natuurlijk weer te ver. Ik wil alleen mijzelf hierbij insluiten. Het gaat niet over jou, het gaat over ons, het gaat over mij. En de vraag is of die goddelijke liefde er nog wel is. En waarom is dat nu zo belangrijk? Nou, ja, dan zal de ander gewoon super, super gelukkig zijn. Ik roep dat zo vaak met Efeze 5 in de hand. Als de man echt inhoud geeft aan de goddelijke opdracht, zijn rol werkelijk vervult, zichzelf wegcijfert, zichzelf in de dood geeft, haar lief heeft, haar koestert, haar voedt, nou dan heeft die vrouw het super. Dat is geweldig. Dan roept ze niet om een ander. En zeker niet om Leefbaar Nederland. Sorry hoor. Je hebt toch genoeg? Je hebt toch alles? Maar omdat die mannen het laten afweten, komt er een soort, ja, roep naar iets anders, iets alternatiefs. En dat wordt vandaag aangeboden. In kleur. En er zijn enorme lessen te leren. Maar is dat de liefde van God? Nee, heeft er niks mee te maken. Ik wil zo graag helder hebben dat Efeze faalde in het openbaar maken van de liefde van God. En dus faalden ze in het openbaar maken van de Heer Jezus. Hoe zouden de mensen vandaag de liefde van de Heer Jezus kunnen ontdekken? Nou, niet in onze vrome taal op zondagmiddag. Dat kan alleen als ik laat zien in de praktijk van mijn leven dat ik mezelf wegcijfer. Dat ik over mij heen laat fietsen. Dat ik me plat laat wassen. Ja. En dan gaan ze op mijn tenen staan en dan blijf ik blaren. Au, au, maak dat je... Nou ja, andere taal, nettere taal ermee. Maar het komt op hetzelfde neer. Waar zijn die mensen die vandaag nog echte liefde etaleren? Ik ben tot bekering gekomen door een oude zuster en haar man, maar die zuster heeft waarschijnlijk het merendeel gedaan. En ik heb daar zo vaak iets over willen zeggen. Ik heb het ook wel eens gedaan, ik doe het ook wel eens op een keer op een spreekbeurt denk ik hier. Ze heet Marie, ze is al lang bij de Heer Jezus. Ik kreeg nog een brok in de keel als ik daaraan denk. Ik was al lang fulltime in het werk van de Heer. Toen ging ik daar nog regelmatig een keer naartoe. Als ik het echt niet meer wist, dan ging ik daar een uurtje zitten. En je hoeft alleen maar goeiemorgen te zeggen. En de rest, dat kwam als een warme deken over je. Liefde. Overgegevenheid. Zichzelf wegcijferen. Echt dienen. En maar praten over de Heer Jezus. En haar man, een hele simpele man, kon maar... Eén ding, denk ik goed, het was op een klein trekharmonicaatje. Zo'n ding, ja, u kent ze nu allemaal van de, natuurlijk, van Prins Willem en Maxima. Maar het was een ander soort hoor, maar daar zat alleen maar iets van een walsritme en poempapa, hoempa. En alle liederen van Johannes de Heer en psalmen, allemaal één ritme. Past er wel, past er toch wel, komt best goed. Het ging er echt, maar ze zongen van de Heer Jezus. Het was verkwikkend. Daar heb ik de liefde van God gezien. Echt. En jaren later heb ik gedacht, dat had je moeten inlijsten. Of daar moet je maar eens een boekje over schrijven. Misschien doe ik dat nog eens een keer. Super. En dit trekt, toen om Harm, daar was die man, een hersenbloeding kreeg, toen denkt hij, ja, nou kan ik niks meer voor u doen, Heer Jezus. Maar ik wil nog zo graag verder. Geef me maar een rolstoel. Nou, die kwamen, zo ging dat ook ongeveer. Hoor. Het zat dus niet in het pakket van Amicon of van een ziekenfonds, maar hij kwam wel. En dan gaat hij met dat gekke ding nog bij de brievenbussen langs. Komt bij de dominee zijn brievenbus en duwt daar een blaadje in, een evangelieblaadje. De dominee zegt, zal ik het meenemen? Jazeker. Want u moet ook tot bekering komen. Ja, maar weet u wel wie ik ben? Ik ben een nieuwe dominee hier op het dorp. Oh ja, ja, maar dat zegt meneer, ik zei Tom Harm. Je moet ook tot bekering komen. Ja, een beetje plat hoor, zo ging dat. Maar mijn Marie heeft lekkere koffie, zei hij tegen. Dat is de taal die hij bezigde. Weet je wel, helemaal geen gedram, geen getheologiseer of zo. Gewoon, kom maar. Ja, ja, ja. Wie woont daar en daar? Dat moet u doen. Nou, zegt de dominee, misschien kom ik wel een keer langs. Ik heb ook nog een hond, die hond moet ook uitgelaten worden. Mooi smoes. Het heeft misschien 3 dagen geduurd en hij was er. Maar hij was ook al aangestoken. En hij kwam er elke dag. Niet voor pastorale bezoeken, maar wel voor pastorale bezoeken. Als u begrijpt wat ik bedoel, precies het omgekeerde. En als ik de bravenis gedaan heb, ik mocht dat doen. En ik zie al die mensen zitten van hoog tot laag van het kasteel. Waar nu dat mooie schrijftafeltje gevonden is, stond er toen ook aan. Nou, van dat kasteel, toen waren er nog eigenaars. In Slochteren, Vrijemaborg. Ze zaten er allemaal. Er was een meneer in een enorme auto voor mij. Super, misschien wel geliefd, weet ik ook niet. Ik zei, in welke relatie stond u nu tot deze? Ik heb daar de liefde van God gezien. Ziet u? Dat is het. Ze openbaarden de Heer Jezus. Ze lieten zien wie hij was. Is dat nou moeilijk? Ach nee. Zij hielp andere vrouwen in het ter wereld brengen van kinderen. En die mensen waren soms arm. Zij zei, en zij waren ook straatarm. Het is al betaald hoor, het is al betaald. En ze zegt tegen haar, nee, ik heb geen zin aan een spek vandaag. In een papiertje voor die kraamvrouw. Zo ging, niet van die hompen, dat kon helemaal niet. Maar wel met die stukken, snap je? En iedereen wist, het hele dorp, ze hebben de Heere lief. En nu vertel ik dit met trots, omdat dat de liefde van God was, de liefde van de Heer Jezus. En nu kunt u het een stom verhaal vinden, dat mag, u mag het een emotioneel verhaal hebben. U mag zeggen, ja, dat stond vroeger ook op schurkelende blaadjes, aan de achterkant dan. Hè? De voorkant stond nog een beetje meditatie, aan de achterkant mocht zo'n verhaal. Nu, ik wou dat dit soort verhalen vandaag bestonden, want dat is nu precies wat hier bedoeld wordt. We trekken dit onmiddellijk in de theologie, in de uitleg van het woord van God, en we weten niet meer wat het hart daarin doet. Hier staat dat je van alles kunt doen en heel goed in de leer kunt zijn, ontzettend rechtzinnig kunt zijn, en dat je misschien die apostelen die kwamen, en dat waren valse apostelen, die zeiden dat ze apostelen waren, maar dat waren ze helemaal niet, en ze hebben ze daar ontmaskerd. Ja, maar dat konden ze. We zullen dat eventjes heel snel helder maken. Apostelen ontmaskeren. En in Smyrna kwamen dus mensen binnen die zeiden dat ze Joden waren en het ook niet waren. Die aanvallen, die waren er op de gemeente. Dat hadden ze nog door. Maar de motor van binnen was niet het ontmaskeren van een valse apostel. De motor van binnen was liefde. En ik wil het heel helder hebben. De openbaring van Jezus Christus is liefde. Niet lief doen. Niet alleen maar lief doen voor jezelf, een beetje graaiend, een beetje nemend. Maar dat is de uitstraling, dat is de uitdeling van liefde. De Heer Jezus zegt in Johannes 15, die prachtige reden van de Heer Jezus in die bovenzaal, de laatste woorden van de Heer Jezus. Over de voetwassing is gesproken, Johannes 13. Johannes 14, het huis van de Vader met de vele woningen. De Heilige Geest, de Vader en ik zullen bij je komen, zullen woning bij je maken. Prachtige dingen. Johannes 15, daar wordt eigenlijk een soort definitie gegeven van een christelijke geloofsgemeenschap. Daar vindt u 7 punten. Dat ga ik niet noemen, maar dat is een flinke excuus, een flinke uitweg. Maar een paar dingen. De Heer Jezus zegt, daaraan zullen alle weten dat u mijn discipelen bent. Waaraan? Dat geen liefde hebt onder elkaar. En hij zegt, merkwaardig genoeg, houd er goed rekening mee. Stellig is het zo dat u dan verdragen moet lijden. En dat is de tweede gemeente. Het is alsof die woorden van de Heer Jezus daar op de geloofsgemeenschap voor hem geplakt, alsof die woorden hier terugkomen. Aan de ene kant is dat het gebrek aan liefde. En daardoor zegt de Heer Jezus, maar als dat echt niet verandert, ja, dan blijft er feitelijk niets over. Dan gaat die kandelaar ook weg. Dan kun je 1000 keer recht in de leer zijn, maar uiteindelijk is het geen kandelaar meer. Is het geen lichtdrager meer. Laat het niets meer zien. Dan zijn er studeerkamergelovigen geworden, geleerden, die alleen maar recht in de leer zijn. Zoals de fariseërs precies wisten hoe het moest. Exact. En de Heer Jezus zegt zelf, ze hebben nog gelijk ook, maar ze doen het niet. Nou, dat is het probleem. Doet wel wat ze zeggen, maar doet hun werken niet na. Met andere woorden, je moet wel luisteren, want ze hebben best goede dingen. Het ontmaskeren van valse apostelen zal voor ons al een hele klus zijn vandaag. Het ontmaskeren van mensen die zeggen dat ze Joden zijn, maar dat niet zijn. Een synagoge van de Satan, om die mensen te ontmaskeren, dat is al een hele klus. Mensen die binnendringen, die de gelovigen niet sparen, die de kudde niet zullen sparen. Wrede wolven zullen bij u binnenkomen, die zullen de kudde niet sparen. En ze zijn binnengekomen, in enorme aantal. En vandaag, het stikt ervan. Echt, het is bijna niet meer te tellen. En wie ziet ze nog? Ja, dan moet je toch wel de schrift kennen. Ja, inderdaad. Daar heb je dogma voor nodig. Daar heb je een behoorlijk stuk onderbouw voor nodig. Absoluut nodig. En ik hoop dat mensen ook gaan studeren. Maar om licht te verspreiden, is liefde nodig. Nou zitten we. Wat is nu het belangrijkste? Recht in de leer, zonder liefde. Ik ben bijna geneigd om te zeggen, ik heb liever liefde dan recht in de leer. Ik weet dat het gevaarlijk is. Want als je geen kennis hebt, dan zijn er ook geen afbakeningen meer. Zijn er geen palen meer. Zijn er geen normen meer. Dat is heel link. Dus zelfs denk ik, alsjeblieft, hier schenk ons een combinatie van die twee. Begrijpt u het? Openbaring van Jezus Christus. Was de Heer Jezus recht in de leer? Ja, nou en of. Wist hij wat hij zei? Oh, precies. Maar hoe ging hij dan om? Nou, kijkt u maar in Johannes 8, een op overspel betrapte vrouw. Mozes zegt, zulk één moet gestenigd worden, en u? Nou, je ziet die grijns, hè? Die grijns gaat bijna tot aan de oren. En nu, even opletten. Als hij zegt, ook stenigen, dan waar blijft hij dan met zijn verhaal van genade? En als hij zegt, niet stenigen, dan is hij de wet verlaten. Hij staat lekker klem. En nu krijg je het prachtige. Wie van u zonder zonde is, werpen het eerste steen. En hij schreef hun namen in het zand. En die oudste die zei, oh. Hij zei niks. Kijkt om ze heen. Ik moet maken dat ik wegkom, want mijn naam was in het zand geschreven. Volgens het boek Jeremia kun je dat zeggen. Hun namen die van de Heere afweken, werden in het zand geschreven. Dat heeft de Heer Jezus toen gedaan. De oudste zag dat eerst natuurlijk zijn naam. En die liep weg. En toen die tweede en derde en vierde. Ze liepen allemaal weg. Waar zijn ze? Niemand u veroordeelt. Ik doe het ook niet. Mooi hè? Liefde. Heeft die vrouw begrepen dat ze fout zat? Ja, maar ik heb niet zo'n oplossing. Ik ben niet zo. Zo tactisch. Zo liefdevol. Dat is het geheim. En ik wil dat zo kwijt, lieve mensen, want dit staat hier in dit laatste Bijbelboek om de openbaring van Jezus Christus vandaag mogelijk te maken. Het tweede aspect, het smiddenaspect, is misschien nog wel moeilijker. De eerste, de laatste die dood geweest is en levend geworden, die vertelt aan de mensen in Smyrna, jullie krijgen het moeilijk, er komt een verdrukking. En in die verdrukking zou je wel eens in de gevangenis gegooid kunnen worden. En die zal ook mensen doden. Wees getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Smyrna. Van hen staat niet dat ze iets niet goed deden. In Efeze, eerste stukje van Openbaring 2, staat nog, ik heb tegen u. Maar van Smyrna staat niets. Niets dat tegen zou zijn. Maar misschien proef je tussen de regels door de angst voor het lijden. Ik wel. Onze kerkvaders hebben geroepen dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk is geweest. En eigenlijk weten we stuk voor stuk dat dat waar is. En we gaan er allemaal met een gigantische boog omheen. En we zijn heel blij dat we vandaag geen martelaar meer hoeven zijn in die zin. Dat we niet meer op de brandstapel hoeven en dat we niet al onze goederen verbeurd verklaard krijgen. Dat het allemaal weg is en zo. Ik heb natuurlijk gelezen van martelaren. En van mensen die in bepaalde tijden veel, veel hebben moeten lijden. En u staat hier, wees getrouwd tot de dood. Wie zegt dat? Ik ben de eerste en de laatste die dood geweest is en weer levend geworden is. Wie zegt het? De Heer Jezus, die zelf verworpen werd, die zelf verguisd werd, die zelf in de dood is gegaan, de eerste en de laatste, is diezelfde weg gegaan. Hoort u het in Johannes 15? Wat zijn de kenmerken van die gemeenteclub? Liefde, er zijn nog vijf andere, maar die laat ik even los. Liefde en vervolging. Ze hebben dit aan het groene hout gedaan, ze zullen het ook aan het dorre doen. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. En hier Smyrna. Hou vol. Dat is een openbaring van Jezus Christus. Wie heeft liefde geëtaleerd tot op de bodem? De Heer Jezus. Wie liet zien dat vervolging een gewone zaak was en dat hij dat accepteerde, omdat Gods plan dwars door de dood heen tot glorie kwam? De Heer Jezus. Openbaring van Jezus Christus betekent dat het u net zo zal vergaan. Dat het ons net zo zal vergaan. En dan kun je makkelijk roepen in een tijd van rust, in een tijd van vrede. Het gaat goed en ik verlang niet naar gevangenissen. Maar ik weet wel dat de gevangenistijd in China een hele zegenrijke tijd is geweest voor de gemeente. Met alle gruwelijkheid die daarbij hoort. En u weet zelfs dat in het oosten, onze zogenaamde Oostbloklanden, dat de gevangenistijd een hele zegenrijke tijd is geweest. Dat weten we. Maar wij willen er niet meer aan. Vindt u het gek dat de kerk bijna dor is? Dat er geen toeloop is? Geen groei is? Verplaatsing van voorraad kennen we genoeg. Ik bedoel, van de ene club gaan naar de andere club. Daar is geen aanwas. Van buiten naar binnen. Dat is gewoon van de ene club die zegt, ik krijg er niks meer, ik ga naar die. Dat kennen we. Dat noemen we dan relietoerisme. Maar goed, dat is tot daaraan toe. Maar echte bekering vanuit de goot, vanaf nul, zal ik dat zomaar eens zeggen, vanuit de duisternis tot het wonderbare licht. En als er mensen tot bekering komen, dan moet je zeggen, ja, ze waren eigenlijk al helemaal vertrouwd met de taal. Ze kenden de Bijbel, ze geloofden ook dat de Bijbel waar is. Ze geloofden ook dat er maar één oplossing is, de Heer Jezus. Alleen, ze hadden dit nooit naar zichzelf getrokken. En daar moet je zijn hand bij helpen. Het gebeurt ook gelukkig. En mensen komen in de vrijheid, komen in de blijheid. En we zeggen, er is iemand tot bekering gekomen. Jazeker is iemand in de vrijheid gekomen. Maar kun je nu echt zeggen dat zo iemand uit de duisternis, in de zin van uit de wereld, ineens bij het geloof komt? Ja, wel en nee. Maar u voelt mijn twijfel. Hoe komt het dan? Nu, dat komt omdat wij dat lijden schuwen. En ik ga daarin weer naast je zitten. Ik ga niet hier staan en zeggen, jongens, we moeten nu maar bidden dat we vervolging krijgen. Maar zou het anders zijn vandaag? Is de society van vandaag, is die voor de Heer Jezus of tegen de Heer Jezus? Antwoord, tegen de Heer Jezus. Radicaal. En de duivel is machtiger dan ooit. Hij heeft bijna alles onder zijn controle. En hij probeert alle zeilen bij te trekken. En of het nu door wetgeving komt of door algemene opinie komt, laat ik even los. Maar het is gewoon een feit. En we zeggen bijna niks. Het is met ons precies als die mensen die op straat, laat me zeggen, geweld zien. Geweld op straat. En ze bellen niet eens 112. Hè. Er zijn nu spotjes voor de televisie. Dat doe je niet. Je gaat je hand niet branden aan koud water, zeg je. We doen gewoon niks. Die apathie. Die zou je eigenlijk moeten verafschuwen. Daar zou je eigenlijk van moeten zeggen, dit kan niet. Dit mag niet. Nu staat hier, mensen die dit wel doen, die zullen de kroon des levens krijgen. Die opmerking komt nog een keer voor in de Bijbel. Ik weet niet of u de brief van Jacobus kent. Jacobus is een broer van Judas. Niet Judas Iscariot. Maar, en Jacobus heeft een vader en een moeder, dat zult u zich waarschijnlijk wel kunnen indenken. En ik weet ook nog hoe ze heten. De vader van Jacobus heet Jozef. En de moeder van Jacobus, die heet Maria. Valt er al een eurotje? Ja, Nazareth dus. Precies. En Judas, die ook een brief heeft geschreven aan jou, die zegt, ik ben de broer van Jacobus. Ik hoor bij hem. En die zijn samen opgegroeid in dat huis met een timmermanswerkplaats erachter. En die hebben samen in één kamer geknikkerd, aannemende dat ze toen knikkers hadden. Die hebben toen met blokjes gegooid. Ze hebben toen gespeeld, ze hebben toen gewerkt, ze hebben toen samen de synagoge bezocht. Ze hebben samen gegeten, gedronken, geslapen. Die broers, die zeggen aanvankelijk, het is het niet hoor. Die geloofden niet, volgens Johannes 7. En het is alsof er bij het kruis een soort schakelaar is omgegaan in hun leven. En als Jacobus het heeft over, mag ik het zeggen, zijn speelkameraad, zijn tafelgenoot, zijn werkcollega, dan heeft hij het over, schrikt u niet, de Heer der Heerlijkheid. Heel, heel subtiel. Hij zegt niet, het is Jezus en ik heb met hem geknikkerd of gevoetbald. Of de Heer der Heerlijkheid. En die Jacobus, en Judas even tussenin, Judas zegt, ik ben broer van Jacobus, ik denk er net zo over. Prachtig is dat, schitterend is dat. Die broers zijn tot geloof gekomen. En die zeggen, Jacobus, houd het voor enkel vreugde als er grote beprovingen zijn. Nu zijn er in Jacobus 1 twee soorten beproevingen. De een leidt tot de dood en de andere leidt tot de kroon des levens. En die kroon des levens is precies de beproeving die hier genoemd wordt. Ze hebben het gezien. Weet je wie die beproeving op zich nam en van wie ze wisten, hij heeft nu de kroon des levens? Nou, dat is de Heer Jezus. Hij is het. Hij heeft laten zien door zich zo op te offeren, door zich zo weg te cijferen, dat hij uiteindelijk in de troon is, in de glorie van God. De engelen hebben dat gezegd. Hij is nu in de troon van God. Hij is daar nu in glorie. En hij komt terug, ook in glorie. Maar hij is daar nu in heerlijkheid. De Heer Jezus. Weet u wat er gebeurt als wij lijden moeten verdragen dat de Heer Jezus openbaar wordt? En daar zou ik zo graag over door willen praten. Dat wij eindelijk zover komen dat we dit stuk uit het laatste Bijbelboek, hetgeen nu is, wij zijn nu aan de beurt. Straks schrijven we over wat er allemaal nog komt in de toekomst. Weet je wat, toekomstige dingen. Bij hoofdstuk 4 begint dat al. Maar dit stukje daartussen, hoofdstuk 2 en 3, dat betekent dat het nu inhoud moet krijgen, dat het nu gezicht moet krijgen in de gemeente. Schrijf aan de engel van de gemeente. Dit zegt de geest tot de gemeenten. De gemeente. Jij en ik vormen samen de gemeente. Ik heb het niet over een kerkelijke structuur. Ik heb het over gelovigen die aan elkaar vastzitten door de band die de Heilige Geest is. En we zijn aan elkaar gekluisterd. We horen bij elkaar en wij mogen samen de Heer Jezus laten zien. We mogen hem vertonen hoe liefde en het lijden niet uit de weg gaan. En beide dingen zijn razend moeilijk. Want liefde, daar kom je jezelf tegen, ik zit in de weg. En bij lijden, ik zit in de weg. Begrijpt u, het is precies hetzelfde. De bottleneck is weer die oude Dato die dat helemaal niet wil. Petrus heb ik al genoemd. Hij riep wel, maar hij gaf niet thuis toen het er echt op aankwam. En zo gaat het ons waarschijnlijk ook. Ja, wij pakken het handiger in. Als morgen vroeg er iets is, dan kun je soms, als je handig bent, het onderwerp ineens van carnaval verleggen naar Salt Lake City of zo. Dat ben je heel handig, hè? Dat is minder kwalijk misschien. Weet ik niet hoor. Of het echt minder kwalijk is. Maar ik denk het wel, ja. Dat het minder kwalijk is. We kunnen naar de Pim Fortuyn morgenochtend, hè? Genoeg over te zeggen. Ik gooi zomaar een paar kreten. We zijn zo handig. Maar wie gaat nou zeggen dat er maar één een gouden medaille heeft verdiend? En dat is de Heer Jezus. Wie gaat nu zeggen, ik wil niet een soort carnavaleske toestand met wagens en zuiperij en zo. Ik wil de Heer Jezus. Het gaat maar om hem. Het gaat uiteindelijk om hem. En de gemeente mag vandaag de Heer Jezus op de schouders nemen. Ze mag hem vertonen, ze mag voor hem gaan. Ze mag de Heer Jezus op alle mogelijke manieren neerzetten. Hoe? Liefde. Lijden. U had die beide dingen niet uitgekozen. En toch staat het er. Dit hoort bij de Heer Jezus. En u ziet het bij hem. Kijk dan naar het kruis. Wat zie je daar? Liefde en lijden. Is hij het kruis uit de weg gegaan? Nee, die om de vreugde die voor hem lag. De kroon des levens. Heeft hij de schande niet geacht. En heeft hij het kruis verdragen. De Heer Jezus. Voor wie deed hij het? Voor jou? Voor mij? Voor zijn God. In de eerste plaats. Hij heeft het laten zien. Toen hij, en nu zegt de Heer Jezus, en nu ben ik de inspecteur-generaal en ik beoordeel de gemeente eigenlijk op deze punten. Niet de punten van de, heb je wel de goede vertaling? Zing je wel de goede liederen? Heb je wel de goede kleren aan? Heb je wel, nou ja, u kent ze wel. Hè? Maar deze punten. En die zijn behoorlijk scherp. En we zouden eigenlijk tegen de Heer Jezus moeten zeggen. Heer Jezus, we houden van u. Want de liefde die u aan mij hebt gegeven. Ja, die is gewoon zichtbaar geworden aan het kruis. En het lijden wat u eigenlijk aan ons geeft. Wat we zouden mogen, zouden moeten meemaken. Dat hebt u ook volmaakt aan het kruis geopenbaard. En daarom zegt Paulus dat het een eer is om te roemen in de verdrukkingen. Ik roem ook in de verdrukkingen. Ik ben niet zo ver, ik ben ook niet zo'n held. Maar ik zou zo graag voor de Heer Jezus willen gaan. En samen met u willen vragen. Heere, openbaart u uzelf aan ons meer en meer. En laat u zien wie u bent. En laat ons hier op aarde een beetje van deze dingen uitstralen. Gevolg, zalen te klein. En collectezakken gevuld. Amen. Onze God, onze Vader, we willen u danken. Dat u tot onze harten wilt spreken. En dat u ons wilt vertellen wie de Heer Jezus is. En dat wij nu op aarde mogen vertonen de prachtige dingen van de Heer Jezus. En als de engelen vroeger al zeiden, heilig, heilig, heilig is de Heer. En alles draaide om hem. Dan mogen we ons toch afvragen of wij zo'n held zijn. Of wij zo'n engel van de gemeente zijn. En wat zou de Heer Jezus gelukkig zijn als er een paar van deze mensen zouden zijn. En eigenlijk willen we niet voor een paar bidden, maar willen voor ons allen bidden. Of we zo met een voornemen van het hart de Heer Jezus willen gaan eren. Wilt u dat schenken en door uw Heilige Geest werken? Wilt u doorwerken? Wilt u dit ook in ons hart leggen? Of door een bandje later in onze hart te leggen? Of door een cd'tje? Maar dat het echt doordringt, zodat we iets ontdekken van dat prachtige plan met ons vandaag. O Vader, de wereld staat op zijn kop. Letterlijk en figuurlijk. Politiek is het misschien wel chaotischer dan ooit. Maar ook de hele tijd waarin we nu leven, van carnaval en alles wat ja, op verandering uit is. We willen nu bidden, Vader, of u ook door alles heen ons een stuk stabiliteit, een stuk rust wilt geven vanuit uw volheid door uw Heilige Geest. We danken u voor de Heer Jezus. Als er één liefde heeft geopenbaard, dan is hij het. Als er één het lijden niet is uit de weg gegaan, dan is hij het. En het was voor ons, om onzentwil. Al zo lief heeft God de wereld gehad. We willen u danken, Vader, voor uw liefde en uw genade en uw goedheid. En bidden zo voor elkaar om die steun, om die kracht. Niet als een soort zware last die we niet kunnen tillen, want de Heer Jezus zei, mijn last is licht en mijn juk is zacht. Het is niet een soort zwaar geval waar we onder zouden bezwijken. Maar hij gaat met ons en hij is bij ons. Amen.